Hartelijk welkom. Fijn dat u met zoveel gekomen bent. Hartelijk welkom ook degenen die via internet met ons verbonden zijn. Fijn dat we met elkaar na kunnen denken over een onderwerp wat best, waar best veel over te zeggen is. Het onderwerp Sabbat, of Shabbat op z'n Hebreeuws. Ik wil graag beginnen eerst met gebed. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar bezig mogen zijn met een onderwerp, Heer, waar we veel over kunnen leren. Dank u wel voor de avond die u gaat geven. Vader, wilt u ons leiden in het spreken, maar ook in het luisteren. Vader, geeft u ons harten die willen horen wat uw woord zegt. Vader, dank u wel dat u nabij bent en leiding wil geven ook deze avond. Vader, daar danken we u voor en we willen uw naam loven. In Jezus' naam. Amen. Het onderwerp Sabbat. En ik zei al, ik ga vanavond het niet op z'n Hebreeuws zeggen. Ik zeg gewoon Sabbat. Als we daarover nadenken, denk ik dat we gewoon kunnen beginnen eerst met, ja, wat betekent dat woord? En de rest van de avond gaan we kijken van, waar komt het voor in de schrift? Wat kunnen we in de Hebreeuwse geschriften daarover vinden? Wat kunnen we in de Griekse geschriften erover vinden? En wat betekent het voor ons? Hoe mag onze houding zijn naar de Sabbat toe? We beginnen gewoon maar met de betekenis. En ik neem aan dat iedereen de tekst heeft. Ja, hè? Anders liggen ze nog op de tafel. Het erbij horend Hebreeuwse werkwoord heeft als eerste betekenis stoppen of ophouden. Dikwijls wordt het vertaald met rusten. Die betekenis is er ook wel soms. Maar als eerste betekenis geeft het aan stoppen. Hè, rusten, dat is bijvoorbeeld als het land een jaar lang niet bewerkt mag worden. Ja, dan kan dat land moeilijk stoppen. Want dat moet degene doen die het land bewerkt. Maar dan wordt er vertaald rusten. Maar in eerste instantie, als het kan, moet je het eigenlijk vertalen met ophouden of stoppen. Dat die betekenis erin zit, kunt u bijvoorbeeld zien in Klaagliederen 5, vers 15. Dan staat er, de vreugde van ons hart is gestopt. En als je die tekst leest, eigenlijk vanaf het begin van het hoofdstuk, dan staat er bijvoorbeeld in vers 2, ons erfelijk bezit is vervallen aan vreemden. Onze huizen zijn onze huizen aan buitenlanders. Nou, zo gaat dat door in de tekst. En daarin zie je eigenlijk van ja, dat kan nooit rusten betekenen. Dat moet gewoon wel stoppen zijn. De vreugde van ons hart is gestopt. En dat is maar één van de voorbeelden waaraan je kunt zien dat die betekenis de belangrijkste is als eerste. Dus dat is, houden we eventjes in gedachten, want dat is een heel belangrijk punt. Nou, hoe zat het dan met die Sabbat in de schrift? Nou, als eerste lezen we over de Sabbat wanneer het volk Israël in de woestijn manna moet verzamelen. En op de zesde dag moeten ze dan voor 2 dagen inzamelen. Nou, dat kunt u zien in Exodus 16, vers 22 tot 26 en die wil ik graag even met u lezen. Exodus 16, vers 22 tot 26. En ik lees vanavond voor, voornamelijk uit de herziene statenvertaling. Een enkele keer zal ik een woordje aanpassen als het vanuit het Grieks of vanuit het Hebreeuws eigenlijk een wat diepere betekenis heeft. Maar in principe lees ik die tekst voor. Vers 22. Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden. 2 gomers voor 1 persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen, dat is wat de Heere gesproken heeft. Morgen is het de rustdag en eigenlijk de stopdag. De heilige Sabbat voor de Heer. Wat u bakken wilt, bak het en kook wat u koken wilt en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Zij lieten het staan tot de volgende morgen zoals Mozes geboden had. En nu stonk het niet en waren er geen maden in. Zoals dat eerder natuurlijk wel het geval was, omdat God toen gezegd had dat ze het niet mochten bewaren. Maar op die zesde dag moest dat dus wel. Vers 25, toen zei Mozes, eet dit vandaag, want vandaag is het Sabbat voor de Heere. U zult het vandaag buiten niet vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat, dan zal het er niet zijn. Nou, dat is eigenlijk de eerste keer dat we daarover lezen met het woord Sabbat erbij. Nou, vervolgens bij de Sinaï gaat Yahweh een verbond sluiten met het volk Israël. En die pakken we er ook maar gelijk bij, dat is Exodus 19, vers 5 en 6. Hè, de Heer is dan bij de Sinaï en dan zegt hij, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En dan gaat de Heer inderdaad spreken. En dan geeft hij aan waar het volk zich aan moet houden. En dat kunt u lezen in Exodus 20. Er staat dan de wet van de 10 geboden. Eigenlijk is het de wet van de 10 woorden. Want dat staat in de tekst. Maar dan als vierde van die 10 woorden staat er in Exodus 20 vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. U ziet dus dat daar ook een reden bij staat. Nou, daar komen we allemaal straks, gaan we daar wat dieper op in. Maar als vierde is dus hier de Sabbatdag genoemd. Nou, dan gaat de Heer zich openbaren in 40 dagen op de berg aan Mozes. En hij gaat dan bekendmaken wat hij allemaal wil dat het volk zal doen en moet maken. Bijvoorbeeld de ark en de tabernakel, dat soort zaken geeft de Heer dan aan. En dan krijgt Mozes voor de eerste maal de twee stenen, ja, tabletten eigenlijk van getuigenis. En een onderdeel van zijn verbond, want hij sluit dan dus een verbond met zijn volk. Het onderdeel van het verbond is dan dat Israël zijn sabbatten in acht neemt. En dan staat in Exodus 31 dat dat een teken is tussen hem en het volk. We zullen eventjes er maar bij pakken. In het begin lees ik veel, omdat veel teksten verderop ook nog een keertje langskomen. En het is fijn als we de teksten gewoon even gelezen hebben. In Exodus 31 vers 12 tot 17, daar ziet u staan. Verder zei de Heere tegen Mozes, u dan spreek tot de Israëlieten en zeg, u moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ik lees nog even verder. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 6 dagen zal er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat, een dag van volledig stoppen. Heilig voor de Heer, ieder die op de Sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen, door de Sabbat te houden al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Want de Heer heeft in 6 dagen de hemel en aarde gemaakt, en op de 7e dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Nou, dat is dan de eerste maal dat Mozes de tafelen, de tabletten van getuigenis krijgt. U weet wat er gebeurd is. Hij moet ze voor de 2e maal krijgen. En dan sluit de Heer ook inderdaad het verbond met hen. En dat kunt u vinden in Exodus 34, vers 1 en vers 10. En ik lees ook even 21. 34 vers 1. Toen zei de Heere tegen Mozes: hou 2 stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Nou, en dan gaat het verder in vers 10. Toen zei hij: zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heere zien, want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. En dan gaan we even nog verder naar vers 21. Want daar komen we weer de Sabbat inderdaad tegen, want hij zegt dan een aantal zaken die ze moeten houden en moeten doen. En vers 21, 6 dagen moet u arbeiden, maar op de 7e dag moet u stoppen. Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet u stoppen, rusten. Goed, hier staat dus dat ze 6 dagen arbeiden en de 7e stoppen. Maak even naar het volgende plaatje. Nou, we hebben dus gezien dat het een Sabbat een onderdeel is van het verbond tussen Yahweh en het volk Israël. Dan is Sabbat nog veel meer, want het is ook een onderdeel van de vastgestelde tijden of feesten die Israël moet houden. En dat hebben we in Leviticus 23 met de studie over de feesten ook al kunnen lezen. Maar ik ga even naar de tekst. Wanneer Yahweh zijn vastgestelde tijden of feesten aan het volk bekend maakt, wordt als eerste de Sabbat genoemd. En er staat bij: geen enkel werk zullen zij doen. Zij moesten zich hieraan houden, net als aan het in acht nemen van de jaarlijkse feesten. En dat is dus Leviticus 23, vers 1 tot 3. Ik lees het toch nog maar even voor. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat, een dag van volledig stoppen, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. Nou, behalve dat het volk dus op die 7e dag moest stoppen, waren er ook regels voor het land. Want dit stoppen, de Sabbat houden, gold ook voor de oogsten van het land. Elk 7e jaar moest het voor het land Sabbat zijn. Dan mocht men niet zaaien en snoeien, men mocht niet oogsten. En dat is dan een klein stukje verder, Leviticus 25. Ik lees een stukje daarvan voor weer. Leviticus 25, vers 1. De Heere sprak tot Mozes bij de berg Sinaï: spreek tot de Israëlieten. Zeg tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor de Heer. 6 jaar mag u uw akker bezaaien, 6 jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen, maar in het 7e jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust. Een sabbat voor de Heere. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten. En de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. Enzovoort. Nou, Israël was eigenlijk niet in staat om zich hier aan te houden. Maar de Heer had hen gewaarschuwd dat verschrikkingen hen zouden overkomen als zij zich niet zouden houden aan zijn verordeningen. En dat zien we bijvoorbeeld in Leviticus 26, vers 14 tot 16a. Ja, het zijn maar stukjes die ik lees, omdat het anders te veel is. 26, vers 14. Maar als u niet naar mij luistert en al deze geboden niet doet, als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van mijn geboden doet door mijn verbond te verbreken, dan zal ik zelf dit met u doen. Ik zal verschrikkingen over u brengen. Nou, en dan gaat de Heer beschrijven wat er dan allemaal gaat gebeuren. Maar dan zien we in vers 25a, even kijken, dat de Heer bijvoorbeeld zegt, dan breng ik het zwaard over u, dat de wraak van het verbond voltrekt. Even kijken hoor. Ja, goed. Dan, en dan in vers 32 tot 35. Ik zelf zal het land verwoesten, zodat uw vijanden die daarin zijn gaan wonen, zich erover zullen ontzetten. Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien, en ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop. Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt, en u in het land van uw vijanden bent. Dan zal het land rusten, en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten, omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten, toen u het bewoonde. Dus je ziet dat de Heer dat heel serieus neemt, dat ze daar zich aan houden om dat 7e jaar echt als sabbatsjaar in te stellen. God bracht onheil over hen, niet doordat ze tekortschoten in werken, maar doordat ze niet stopten met hun eigen werken. Ze vertrouwden en geloofden niet dat hij hun oogst in het 6e jaar zo zou zegenen dat ze voor 3 jaar voldoende zouden hebben om van te leven. Want dat staat in vers 20 tot 22, Leviticus 25. De deportatie naar Babylon was een van de gevolgen van het niet stoppen met werken in het 7e jaar. En Jeremia 20, daar kunt u daarover lezen, dat Juda en al haar kostbaarheden overgegeven zijn door de Heer aan de koning van Babylon. Dus we hebben nou gezien, sabbat is een deel van het verbond van de Heer, Yahweh en Israël. Sabbat is ook een deel van de vastgestelde tijden, de feesten. En Israël moet zich daaraan houden en dat gold ook voor het land. Nou gaan we eventjes wat nader kijken naar de verschillende soorten sabbatten die er zijn. Want je hebt weeksabbatten die elke zaterdag vallen. En je hebt ook sabbatten die bij de jaarlijkse feesten horen. Nou, ik lees het maar even. Behalve de wekelijkse sabbat, die we als vastgestelde tijd gebood, en die dus altijd op onze zaterdag valt, zijn er ook extra sabbatten die bij de drie groepen van feesten horen, de jaarlijkse feesten. Deze moet Israël jaarlijks vieren en in acht nemen. Nou, dan ga ik even kijken hoor. Ja. Ik heb ze even nog als PowerPoint voor u op een rijtje gezet. Je had als eerste, rond het eerste feest, Pesach, zijn er extra sabbatten. Je had namelijk de 15e Nissan. De 14e werd het lam geslacht. De 15e was het de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. En dat feest duurde 7 dagen. Dag 1 en dag 7 daarvan was een sabbat. En dan kreeg je nog de 16e, waarop de schoof, de eerste oogst, voor de Heer bewogen werd. Nou, op die 15e en die 21e waren er dus extra sabbatten. En dat waren jaarlijks terugkerende dagen die ze moesten houden. Nou, dan hadden we, behalve bij het Pesachfeest, heb je het wekenfeest. Dat is 50 dagen verder. Bij ons is dat het Pinksterfeest. Op die dag van het wekenfeest, dan was er ook een sabbat. En dan in de 7e maand, het derde grote feest, de maand Tishri. Dan waren er eigenlijk 4 van die jaarlijkse sabbatten. Namelijk de eerste Tishri, de eerste van de 7e maand. Dat was de dag van bazuingeschal of geschal. Dan was er een sabbat. En ze moesten dan tot inkeer komen enzovoort. Dan op de 10e van die maand was er ook weer een sabbat. Dan was het verzoendag. De hoge priester moest dan verzoening doen voor het volk. En dan 5 dagen later, op het Loofhuttenfeest, dat duurde 7 dagen en een extra 8e dag altijd. Op de 1e en op de 8e dag daarvan waren er ook jaarsabbatten. Dus bij elkaar zijn dat er 7 in een jaar die naast de gewone week Sabbat valt eigenlijk. Zij zouden die dus ook in acht nemen. En wat wel belangrijk is om daarbij te onthouden, die jaarlijkse sabbatten, die konden gewoon ook op een doordeweekse dag vallen. De week sabbatten waren natuurlijk altijd op zaterdag, maar die jaarlijkse sabbatten, die waren afhankelijk van welke datum het is. 15 Nissan bijvoorbeeld. De eerste van de 7e maand, de 10e van de 7e maand. Dus dat kon eigenlijk net als bij kerst bij ons, kon dat gewoon door de week vallen. Ik ga weer verder met de tekst. Dus we hebben gezien dus dat je daar onderscheid in moet maken, dat je daar erg in moet hebben. Aan wie is de sabbat nu eigenlijk gegeven? En ja, waarom eigenlijk? Nou, we hebben al veel teksten gelezen. En als eerste zijn we tegengekomen, bijvoorbeeld in Exodus 31, dat het een teken is tussen Yahweh en de zonen van Israël. Ik heb het even in de tekst ook opgeschreven. Exodus 31 vers 13 spreekt tot de zonen van Israël, zeggend: zeker, mijn sabbatten zullen jullie houden, want dit is een teken tussen mij en tussen jullie, en voor jullie generaties, om te weten dat ik Yahweh ben die jullie heiligt. En jullie houden de sabbat, want die is heiligheid voor jullie. Dat is even goed om dat vast te houden. Dan, we zagen dat de sabbat dus een teken is tussen hem en Israël en ook gedurende hun generaties. En waarom? Om te weten dat Yahweh hen heiligt. En heiligen, dat weet u misschien, dat is aan het gewone gebruik onttrekken en apart zetten. Dat is eigenlijk heiligen. Dus wat hij zegt is dus om te weten dat Yahweh hen apart zet. Nou, dan een ander punt. Het was een deel van het verbond tussen Yahweh en degene die hij uit Egypte had gebracht. Exodus 20 hebben we al gelezen en ook Deuteronomium 5 vertelt aan wie de wet gegeven is, namelijk aan hen die uit Egypte door hem bevrijd zijn. Exodus 20 vers 2. Ik, Yahweh, die jullie uit het land Egypte bracht, uit het diensthuis. Nou, en dan volgen de 10 woorden hè, van u zult. En in Deuteronomium 5 vers 2 spreekt Mozes, Yahweh sloot, of eigenlijk sneed een verbond, met ons een verbond bij de Horeb. Niet met onze vaders sloot Yahweh dit verbond, maar met ons, wij, die hier vandaag alle in leven zijn. Yahweh sprak van aangezicht tot aangezicht met jullie op de berg. Ik, Yahweh, die jullie uit het land van Egypte bracht, uit het diensthuis van slaven. En ook dan volgen weer die 10 woorden, inclusief de Sabbat. En ook in Nehemia 9 kunt u dat vinden, dat Yahweh aan hen, en in vers 9 staat dan onze vader in Egypte, dat Yahweh aan hen rechtmatige oordelen en ware wetten, inzettingen en goede opdrachten gaf. En vers 14 daarvan, van Nehemia 9. En u maakte hun uw heilige Sabbat bekend, en opdrachten en inzettingen en de wet droeg u hun op door de hand van Mozes uw dienaar. Nou, waarom was het dan? We hebben gezien dat het dus aan hen gegeven is. Israël moest naar Exodus 20 vers 8 tot 11 de Sabbatdag herinneren om die te heiligen. 6 dagen zouden ze werken, de 7e dag stoppen voor Yahweh. Er wordt bijgezegd dat in 6 dagen Yahweh alles maakte en dat hij stopte in de 7e dag. En daarom zegende Yahweh de Sabbatdag en heiligt hij hem. Dus hier heiligt Yahweh ook de Sabbatdag zelf. En zijn stoppen wordt met zijn scheppingswerk genoemd. En daarom is die Sabbatdag dus geheiligd, apart gezet. Dus we zien dus dat ze moeten herinneren om dat scheppingswerk, dat de Heer dat apart zette, die 7e dag. En ze moeten herinneren dat ze slaven waren en uitgeleid waren. En dat is ook niet onbelangrijk. Dan gaan we even verder. In Deuteronomium 5 vers 15 wordt weer Egypte aangehaald. Aan hen die door hem uit Egypte geleid zijn, gaf Yahweh de wet, waarbij genoemd wordt het herinneren dat ze slaven waren in het land. In het land Egypte, neem ik kwalijk. Nou, daar moesten ze natuurlijk heel hard werken. Ze waren slaven. En ze moesten herinneren dat Yahweh hen vandaar uitbracht met standvastige hand en met uitgestrekte arm. En daarom droeg Yahweh hun op de Sabbatdag te doen. Toen zij uitgeleid waren, stopte hun eigen werken eigenlijk. En dat is wel een belangrijk punt. Ze moesten zien, hij heeft verlost, hij heeft ons bevrijd. En daarom moeten ze dat herinneren. Nou, ik ga het nog even samenvatten, het stuk wat we nu gedaan hebben. De Sabbat werd dus gegeven aan het volk, aan degene die hij uit slavernij verloste. Het was een teken tussen Yahweh en hen, en het was voor hun generaties. Yahweh heiligt hen daarmee, en hij heiligt de Sabbat zelf. En daarbij kijkt hij terug op zijn stoppen met zijn scheppingswerk. Dat wil zeggen, hij zet hen en de dag zelf apart. Ook was de Sabbat een onderdeel van Gods verbond met hen. En het was om te herinneren dat de slavendienst gestopt was door zijn machtige hand. Nou, dat is dus eigenlijk een stukje van wat we in de Hebreeuwse schriften tegenkomen. Maar de vraag rijst nu hoe er in het Nieuwe Testament dan met de Sabbat wordt omgegaan. Zowel in Israël als ook in hoeverre zijn heidenen dan onder de wet? En dat is wel van belang. In het Oude Testament hebben we nu een beetje gezien wat er belangrijk was, maar hoe zit het dan in het Nieuwe Testament? Nou. Als eerste gaan we dan kijken naar het houden van de Sabbat in relatie met de Heer. In veel schriftplaatsen van de Griekse schrift, het Nieuwe Testament, zien we dat de Heer tijdens zijn leven bijna altijd botste met de traditionele manier van het houden van de Sabbat. Uitzondering daarvan is zijn opstandingsdag. Maar als het in zijn gewone leven, zie je dat hij steeds botst met hoe er traditioneel in Israël omgegaan werd met de Sabbat. De Heer en zijn discipelen lijken wel constant een Sabbatsregel te overtreden. Zo plukten ze discipelen bijvoorbeeld aren en aten de korrels toen zij op een Sabbat door de velden liepen. Nou, laten we het maar even lezen. Dat is Matteüs 12, vers 1 tot 8. Matteüs 12. In die tijd ging Jezus op een Sabbat, eigenlijk staat er op Sabbatten in het meervoud, maar goed. Hij ging door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Maar hij zei tegen hen, hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. Of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heer, ook van de Sabbat. Dus we zien hier dat hij ingaat tegen de manier van uitleg van de fariseeën. En eigenlijk kom je dat in vele verhalen in het Nieuwe Testament tegen, dat de Heer constant daar tegen ingaat en juist genezingen, wonderen, juist op Sabbat doet. Nou, we zagen dat Israël op Sabbat zou stoppen met werken. Maar dan krijg je natuurlijk meteen de vraag, wat is dan werken? En daar komt dan de interpretatie van wat de fariseeërs en schriftgeleerden op dat moment leerden. Men ging tot in het kleinste detail uitmaken wat wel en wat niet kon. Zo bepaalde men bijvoorbeeld dat het verboden was om op Sabbat enig oogstwerk te doen, behalve als er hongersnood was. Het plukken van aren door de discipelen werd door de fariseeërs geïnterpreteerd als oogsten, als werken dus. En dat was volgens hen tegen zijn wet. Maar de discipelen aten al het graan dat ze plukten op. Ja, dus dat had eigenlijk voldoende, ik zie een typfoutje goed, voldoende moeten zijn om te zien dat dit geen werk is. En dat dit ook niet tegen zijn wet inging. Helaas ging men met hun vele toevoegingen aan de wet voorbij aan de twee grote principes waarop de wet was gebaseerd, namelijk heb God lief en de medemens als jezelf. En daardoor misten de blinde leiders bijvoorbeeld zaken als barmhartigheid en het geloof. En dat kunt u in Matteüs 23 zien. Ik heb de tekst hierin opgenomen, vers 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars, want u geeft tiende van de munt, dille en komijn, maar u laat het belangrijkste van de wet na, het recht en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en de anderen niet nalaten. Blinde leiders die de mug uitzift, maar de kameel doorslikt. Ja, u ziet dus dat ze interpretaties belangrijker vonden dan alleen wat er louter en alleen geschreven staat. Men was gaan interpreteren. En dat heeft men bijvoorbeeld ook gedaan als het gaat om wat is de afstand van een sabbatsreis. Nou, dat lees ik ook even in de tekst. Want een ander punt van interpretatie was de afstand die men mocht reizen op de sabbat. Daarvoor haalde men een schriftgedeelte aan dat eigenlijk over iets heel anders ging. Het manna in de woestijn. En dat staat in Exodus 16, vers 25 tot 30. Op sabbat, we hebben er net al wat van gelezen. Op sabbat was er geen manna om te verzamelen, maar toch gingen sommigen erop uit om te verzamelen. En ze vonden natuurlijk niets. Omdat zij niet luisterden door op de zesde dag voor 2 dagen te verzamelen, en omdat ze toch gingen zoeken, ja, daarom gebood de Heer dat zij in hun verblijfplaats moesten blijven. Men moest blijven waar men was. Nou, betekent dat nou dat voortaan niemand in Israël op Sabbat een dag buiten zijn eigen huis mag zetten? Nee, want ook op Sabbat moesten bijvoorbeeld het vee water krijgen. Men moest voor zijn kudde zorgen. Nou, en daarom, omdat dat een probleem voor de mensen werd, van ja, wat mag nou wel en wat mag nou niet, want later werd het ook gebruikt om op Sabbat naar de synagoge te gaan, nou, dan kwam de vraag, ja, hoe ver mag je dan wel gaan? Nou, en wat gebeurde er? Men haalde er een schriftgedeelte bij, om zo te proberen te bepalen wat dan wel en wat niet mocht. Nou was er in nummer 35 een wet door de Heer gegeven. En die wet die was er ten behoeve van de Levieten. En die wil ik ook even graag met u lezen. Nummer 35. De Heere sprak tot Mozes: in de vlakte van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho, gebied de Israëlieten dat zij van hun eigen erfelijk bezit steden aan de Levieten moeten geven om erin te wonen. Want toen het volk het land binnentrok, werd het natuurlijk verdeeld onder de stammen. En de Levieten die hadden geen lotdeel, geen erfelijk bezit. Maar die moesten wel ergens wonen. Dus zij moesten ook steden krijgen om in te wonen. En ook moet u de Levieten weidegrond geven die rondom die steden ligt. Die steden moeten zij hebben om erin te wonen, maar de bijbehorende weidegronden zijn voor hun vee, voor hun bezittingen en voor al hun dieren. Nou, en dan even in vers 5. U moet buiten de stad aan de oostzijde 2000 mijl afmeten. Aan de zuidzijde 2000 el, aan de westzijde 2000 el en aan de noordzijde 2000 el. Met de stad in het midden. Dat moeten zij hebben als weidegronden die bij de steden horen. Nou, dus u ziet dat de Levieten kregen 2000 mijl rondom de steden als weidegrond. En die wet, dat Israël dat aan de Levieten moest geven, die wet werd nu door de leiders van Israël als norm genomen voor de afstand van de sabbatsreis. 2000 el. Maar ja, welke relatie er nou precies is tussen de weidegrond voor de Levieten en De afstand die je mag lopen, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Zelf bedacht ik, maar ik weet helemaal niet of ze ook zo gedacht hebben. Dat misschien als de levieten op Sabbat hun dieren moesten verzorgen, water moesten geven, dat ze dan 2000 el maximaal konden lopen. Maar ik weet niet of het daar vandaan komt. Dat is wat ik alleen kon bedenken. Een andere mogelijkheid van 2000 el. Misschien. Ik weet niet of dat klopt. Maar er is ook een verbinding door mensen gemaakt met de afstand die het volk weg moest blijven van de Ark van het Verbond. Toen Israël het land binnentrok en door de Jordaan heen naar Kanaan dus ging, moesten de levieten de Ark van het Verbond door de Jordaan heen dragen en het volk moest 2000 el daar vandaan blijven en dan mochten ze volgen. Maar die afstand moest ertussen zitten. Nou, dat zou ook nog, dat is ook een keer dat 2000 el genoemd wordt in de schrift. En ik, hoe het dan ook is, in elk geval werd de afstand bepaald op 2000 el. Ongeveer de afstand tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En dat staat namelijk in Handelingen 1 vers 12. Daar wordt die afstand een sabbatsreis genoemd. Nou, dit is dus hoe men omging met die regels. Hoe men interpreteerde aan de hand van zo'n schriftgedeelte over levieten. Of misschien een schriftgedeelte over de ark en het volk. Men interpreteerde en dat is het punt. En wat nou belangrijk is daarin om te zien is of de Heer die regels accepteerde. Of dat hij zich er juist tegen verzette. Want we hebben net al gelezen. Ik even verder. We hebben net al gelezen dat hij aangaf dat hij de zoon des mensen is. Dat hij heer is van de Sabbat. En in datzelfde schriftgedeelte, in Matteüs 12, wat we net gelezen hebben, daar staat in vers 12 ook dat het geoorloofd is om in Sabbatten goed te doen. En dat antwoordt hij. Hij antwoordt de Joden van, is het geoorloofd om goed te doen? En dan zie je dat hij geneest. En ook antwoordt de Joden op een ander moment op een Sabbat. Mijn vader werkt en ik werk ook. Dat zegt hij in Johannes 5 vers 17. Als ze hem weer aanvallen dat hij werkt op Sabbat. Nou, hij zegt verder, doet hij uitspraken als WU, schriftgeleerden en fariseeën. En hij waarschuwt zijn discipelen zelfs openlijk ten aanhoren van iedereen tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Bijvoorbeeld in Lucas 20. Verder zien we dat de Heer ook genezingen doet op Sabbat. Hij brengt steeds zegen op Sabbat. Genezingen, wonderen. En die genezingen op Sabbat zijn natuurlijk ook een type of een schaduwbeeld voor wat in latere tijd gaat komen. Want echte zegen in Israël komt pas als de grote Sabbatsdag aanbreekt. Ja, als de Heer zijn koninkrijk op aarde gaat vestigen als hij terugkomt, dan zal hij en het volk ten zegen zijn voor de volkeren van de aarde. Nou, als God hun in die grote Sabbatsdag zal zegenen, zonder dat het in strijd is met zijn wet, waarom zou de Heer dan in zijn tijd al geen zegeningen laten zien tijdens een weeksabbat? Als schaduwbeeld. Nou, we zien dus dat de Heer, dat stond in Lucas 20, dat hij ze waarschuwde, zijn discipelen. En dat komen we eigenlijk ook tegen als we kijken naar de Emmausgangers. Want de Heer ging tegen mensenregels in, tegen interpretaties ging die in. En misschien dat daarom wel de Emmausgangers een veel langere reis konden maken op Sabbat, want hij stond op Sabbat, dan de traditioneel geïnterpreteerde lengte van de Sabbatsreis. Ze gingen namelijk naar Emmaus en dat was heel wat verder dan 2000 mijl. Oh, 2000 L, sorry. Mijl is wat anders. Ze gingen naar Emmaus en ze gingen weer terug op diezelfde dag om zijn opstanding te verkondigen. En ik denk, ja, dat is natuurlijk ook wel een prachtig beeld. Dat zijn volk, zijn discipelen, op diezelfde Sabbatsdag teruggingen om zijn opstanding te verkondigen. Nou, misschien dat daar een beeld in zit, maar ik denk het wel. Zullen we nog even lezen aan de Emmausgangers? Of zullen we eerst pauze houden? Nee, laten we maar eventjes lezen. Lucas 24. Lucas 24, vers 13 tot 35. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd was, en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde dat terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Nou, en de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben, om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen, die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen hem, tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg met ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelde wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Nou, even tot zover. Ik denk dat we eventjes misschien pauze kunnen houden. Ja, we gaan weer verder. Nou, we hebben dus voor de pauze gezien dat de Heer heel erg tegen de interpretaties van wat men in Israël van zijn wetten gemaakt had, dat hij daar heel erg tegen inging. En dat hij ook zei, wee u. Waar we nu naar willen kijken, van dat oude verbond, wat hij dus met zijn volk gesloten had, waar de Sabbat een onderdeel van was, blijft dat nou van kracht? Sinds die Heer naar zijn volk kwam, want hij legde dus de Sabbat anders uit dan de leiders van het volk. Hoe zit dat nou verder met dat verbond en met de Sabbat in het Nieuwe Testament? We lezen weer in de tekst. Even kijken. Omdat Israël niet in staat was zich aan het verbond van Jehovah met hen te houden, belooft hij al in Jeremia 31, ik zei net dat we naar het Nieuwe Testament gaan kijken, maar in Jeremia 31 was het al beloofd, dat hij met hen een nieuw verbond zou sluiten. En we slaan het even op, Jeremia 31, vers 31. Jeremia 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Nou, ik zei net, we gaan naar het Nieuwe Testament. En wat we hier, die belofte die in Jeremia gegeven is, die vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. Ik zeg maar Nieuwe Testament, is eigenlijk natuurlijk het Griekse deel van de schrift gewoon. In Hebreeën 8 vindt u in vers 8 en 9 dat de Heer daar ook laat inspireren om dit op te schrijven. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. En dan in Hebreeën 8 vers 13, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Dus dat verbond wat de Heer in Exodus, in Leviticus, noem alle teksten maar op, met hen gesloten heeft, dat gaat dus vernield worden, vervangen worden door een nieuw verbond, niet meer geschreven op op tafelen zoals bij Mozes, als letters, maar geschreven in hun harten. En ook Paulus, die schrijft daarover in de tweede Korinthebrief. En daar noemt Paulus in 2 Korinthe 3 vers 7, noemt hij die wet en dat verbond, als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift, als die al in heerlijkheid was, hij noemt het dus de bediening van de dood. Want net ervoor in vers 3 schreef hij over stenen tabletten, tafelen. En het is duidelijk dat het hier dus over de wet gaat. En ook in vers 6 zegt hij dan van dat ze dienaars zijn van het nieuwe verbond, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En hoe dat precies zit, een klein stukje verderop, ga ik daar nog eventjes op in. Paulus die schrijft dus hier dat ze een veel grotere heerlijkheid zullen ontvangen wanneer de oude bedekking weggenomen zal worden. En dus wanneer dat nieuwe verbond eigenlijk tot stand gebracht wordt. Nou, hoe zit het nou verder? Bijvoorbeeld met de wet in de periode van de apostelen. Want in Handelingen had Israël opnieuw de kans om zich te bekeren, zodat het koninkrijk hier op aarde aan zou kunnen breken. En apostelen zoals Petrus, Johannes, brengen dan hun evangelie van besnijdenis. Maar het is tegelijk in Handelingen ook de beginperiode van de apostel Paulus. En mensen uit de heidenen, natieën, komen dan al tot geloof. Nou, dan krijg je dat er verwarring ontstaat over deze gelovigen uit de natieën. In Handelingen 15 vers 5 kunnen we dat lezen. Ik sla hem even op. Handelingen 15 vers 5. Even kijken. Maar, zeiden zij, er zijn er enige opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën, die, en dan staat er vertaald, die gelovig zijn geworden. Eigenlijk staat er in het Grieks, die geloofd hadden. Een andere vorm staat daar. Die geloofd hadden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Nou, dus die secte van die Farizeeën, die zeiden dat de gelovigen uit de natieën, uit de heidenen, heidenvolkeren, dat die besneden moesten worden en dat die geboden moesten worden om de wet van Mozes te houden. Nou, en hoe zit dat dan? Moeten die natieën dan inderdaad de wet van Mozes houden? Dat is een belangrijk punt natuurlijk. Petrus gaat dan daar iets over zeggen. Hij verklaart eerst dat God hun harten reinigt door geloof. En dan heeft hij het over die natieën. Dat staat in vers 9. En dan in vers 10 zegt hij: waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Vers 11. Maar door de genade van onze Heer Jezus geloven wij gered te zijn op dezelfde wijze als zij. Dus je ziet dan dat volgens Petrus de natieën dus niet de wet van Mozes hoeven te dragen, want hun vaderen konden dat ook niet. En dan gaat Jacobus ook een oordeel daarover geven. En die zegt als oordeel om hen uit de natieën niet lastig te vallen die terugkeren tot God. En Jacobus en de anderen gaan dan aan de natieën, de gelovigen uit de natieën, enige bepalingen opleggen om te houden. Nou, ze dienen zich eerst te onthouden van, ja, dat zijn ceremoniële verontreiniging van afgoden. En ze dienen zich te onthouden van ontucht, van het verstikte en van bloed. En dat kunt u lezen in vers 20, Handelingen 15. Nou, die bepalingen die Jacobus en de zijnen oplegt, die zijn geldig gedurende een periode. Maar eigenlijk totdat Christus naar het evangelie van Paulus het evangelie van de onbesnedenen, totdat hij voor Jood en Heiden de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt, opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mens of mensheid zal scheppen. En dat kunnen we zien in Efeze 2. Efeze 2 vers 14 tot 16. Zullen we hem toch maar eventjes vanuit de schrift lezen. Even kijken, vers 14. Nou, ik begin bij vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En die bepalingen om zich dus van die aan afgoden verontreinigde zaken om zich daarvan te onthouden en van ontucht verstikte bloed, die waren dus in die periode geldig totdat in Efeze dit neergelegd wordt. De periode vanaf de vergadering in Jeruzalem totdat Paulus zich tot de natiën alleen keerde als apostel van de natiën, is de enige periode dat natiën onder een soort wet waren, hoewel die bepalingen niet eens bestonden uit delen van de Mozaïsche wet. Maar zelfs tijdens deze periode was er geen verwijzing naar het houden van de Sabbat of van de andere 10 woorden. Dat vinden we niet terug. Vanaf Paulus, het evangelie van genade, vanaf Paulus' evangelie voor de natiën, zijn wij eigenlijk gekomen onder het beheer en het evangelie van genade. Ieder die in genade leeft, ik geloof dat ik de tekst, de PowerPoint vergeten ben. Even kijken. Eentje verder, hè? Nee, nog verder. Nee. Ik weet niet meer. Wij zijn gekomen onder het beheer van genade. Ieder die in genade leeft, is niet gehouden om de Sabbat in acht te nemen, zoals het stoppen van fysieke arbeid elke zevende dag. Maar in het evangelie van genade geldt voor Jood en Heiden samen één nieuwe mensheid. En dat ze volkomen zouden stoppen met alle eigen pogingen om gerechtigheid te verkrijgen. Het gaat erom dat hij alles voor ons gedaan heeft en dat wij daar totaal niets meer aan toe kunnen voegen. En in die zin zouden we stoppen met elk eigen werk, maar niet alleen op Sabbat, eigenlijk elk moment van ons leven. Als je denkt aan Israël die moest herinneren, wij waren in slavendienst. En hij verloste ons en daarom stoppen wij fysiek gewoon met arbeid op de zevende dag. Dan geldt voor ons dat we eigenlijk stoppen met ons eigen werk en alles aan hem overlaten. Net zoals bij Israël, hij bevrijdde hen en zo is het voor ons eigenlijk ook. Hij heeft alles volbracht. Zijn volbrachte werk is compleet. En in die zin zie je wel dat er parallellen zijn, maar voor Israël is het hier op aarde, zeg maar, gewoon met het werken en alles. En voor de gemeente geldt, wij mogen elke dag stoppen met eigen werken en hem danken voor zijn volbrachte werk. En ik denk dat is wel een mooie parallel die je mag zien voor Israël en de gemeente. Wat zei de wet nou eigenlijk over als je nou niet alles doet? Alles doet wat in de wet geschreven staat. Nou, dan lees ik eventjes in de tekst over Galaten 3 vers 10. Galaten 3 vers 10 geeft aan dat wie uit werken van de wet zijn, onder een vloek zijn. Wanneer iemand niet blijft in alles wat geschreven staat in de boekrol van de wet om dat te doen. En dat geeft niet alleen Galaten 3 vers 10 aan, maar dat komt uit Deuteronomium 27 vers 26 en ook Deuteronomium 28. En die wil ik toch nog eventjes opslaan samen met u. Deuteronomium 27. Daar staan een heleboel zaken waarvan de Heer dan zegt, vervloekt is wie. En dan in vers 26 staat, vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen, amen. En dan in vers Deuteronomium 28 vers 15. Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. En dan komt er een hele lijst wat hen dan zal treffen. En dan een van die dingen is inderdaad dat ze uit het land weggevoerd zullen worden. Maar wat ik eigenlijk hiermee wil laten zien is dat Israël was gehouden om alles te doen wat geschreven stond. En anders kwam er vloek. En wat is die vloek dan? Want ja, het gevaar van het moeten houden van de, of houden van de wet, ook waar ook de Sabbat onder valt, is dat je, als je niet heel de wet doet, dat je dan onder de vloek van de wet komt. En inderdaad, we hebben al gezien dat in Paulus dat in 2 Korinthebrief in hoofdstuk 3 vers 7 de bediening van de dood noemt. Want wat is die vloek dan? Natuurlijk, als jij niet alles houdt, dan kom je onder veroordeling en dat is de dood. Maar we weten natuurlijk dat Christus dat volbracht heeft en dat we daarom niet meer onder die bediening van de dood hoeven te zijn. En je kunt ook zeggen van ja, ik kan toch vrijwillig, niet omdat het moet, maar uit liefde voor God, de wet doen of een stukje van de wet doen. Maar dan toch blijft Deuteronomium 27 en 28 staan van als je niet heel de wet kunt volbrengen. En Petrus zegt, hè, onze vaderen hebben het niet kunnen dragen. Ja, dan is dat wel wat de schrift aangeeft. Galaten 3 vers 12. Galaten 3. Ik begin ietsje eerder te lezen in vers 10 al. Want alle die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, en we hebben net gelezen, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar wie deze dingen doet, zal daardoor leven. Met het komen van het geloof, ja, zijn wij eigenlijk niet langer onder een kind geleiden, want zo wordt in Galaten 3, vers 24, 25, 26, de wet genoemd. Want de wet was op zich goed, maar had een functie. Namelijk dat het een kindgeleider was. Slechts genade met als basis zijn geloof brengt de mens voorbij veroordeling. En dat staat in Romeinen 8 vers 1. Door zijn geloof zijn wij niet meer worden wij niet meer veroordeeld. Het brengt ons voorbij veroordeling en vloek. Uitsluitend door Christus werk. Nou, is het dan verkeerd om één dag te stoppen in de week met alle dagelijkse beslommeringen? Nee, natuurlijk niet. Het is goed en ik denk voor een mens ook nodig om te stoppen en tijd te vinden om bijvoorbeeld met elkaar een eredienst te hebben of stil te staan bij zijn grote liefde en genade, bij zijn werk dat volbracht is. Maar het gaat erom dat al ons eigen werken door hem totaal afgesneden zijn, dat dat in de dood is. We hebben geen eigen gerechtigheid uit de wet, maar gerechtigheid door het geloof van Christus. Gerechtigheid uit God door het geloof. Dat kunt u in Filippenzen 3 vers 9 vinden. Door zijn werk zijn we een nieuwe schepping. Geen eigen werken, maar het volbrachte werk alleen. En ja, voor Israël geldt dan, hij zal een nieuw verbond met hen sluiten in hun harten. En het lichaam van Christus mogen we weten dat we een nieuwe schepping zijn. Een nieuwe mensheid. En ik denk dat het geweldig is als je zo Israël en de gemeente beide, dat we mogen zien van het is alleen maar zijn werk. Zoals zij als slaven bevrijd werden. Alleen maar door zijn werk, zo zijn wij ook door hem bevrijd van elke veroordeling van de dood. En mogen we leven tot zijn eer. Dank u wel.